We hebben verschillende dingen behandeld. We hebben gekeken naar 2 Korinthe hoofdstuk 8 en 9, waar gesproken wordt over een collecte die in Korinthe gehouden werd. En daar staan prachtige principes in. Die heb ik in die paar weken heb ik die met u gedeeld. Mocht u dat gemist hebben, u kunt ze op de website downloaden. Maar er zitten hele mooie nieuwtestamentische principes in over geven, over omgaan met onze middelen. En eigenlijk heb ik heel bewust de eerste 3-4 preken alleen maar gesproken over wat er nou in het Nieuwe Testament over staat. Vandaag gaan we ook kijken naar een aantal zaken die er in het Oude Testament genoemd worden. En dan gaan we ook kijken van oké, hoe mogen we dan vanuit de openbaring van het Nieuwe Testament omgaan met het Oude Testament. En wat heeft dat nou voor ons tot betekenis? Dus we hebben het met name gehad over het hart van geven. We hebben het met name gehad over hoe God ons uitnodigt om ook juist onze bezittingen als een goed rentmeesterschap te bekijken. En te zien als van God, de aarde is van God, alles wat erin is. En daarvan uit mogen we omgaan met wat hij ons heeft gegeven. Een prachtige basistekst blijf ik vinden. Ik heb hem hier staan, ja. Filippenzen 4 vers 12 tot en met 19. Daar zegt Paulus van ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Maar de context is van ik weet wat het is om gebrek te lijden en ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Overvloed en honger, rijkdom en gebrek. En wat we daar eigenlijk met elkaar zeiden, is dat je omstandigheden geen graadmeter zijn voor de hand van God op je leven, maar dat de hand van God op je leven bepaalt hoe je met je omstandigheden omgaat. Heb ik al een aantal keren gezegd, maar het blijft zo'n zin dat je die 2 keer moet horen. Je omstandigheden zijn geen graadmeter voor de hand van God op je leven. En dat is heel belangrijk, want sommig onderwijs in het lichaam van Christus zegt dat wel. Dat als God je zegend, dan is het ook automatisch direct zichtbaar in je omstandigheden, ook je financiële omstandigheden. Ik geloof dat God je wil zegenen, maar als ik naar deze tekst kijk, dan zegt Paulus van ja, ik weet wat het is om gebrek te lijden, ik weet ook wat het is om in rijkdom te leven, maar ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Dus het is niet je omstandigheden die de hand van God op je leven bepalen, maar de hand van God op je leven bepaalt hoe je met je omstandigheden omgaat, dat is cruciaal. Dus in welke fase je ook zit, of je het nou heel goed hebt, of dat je het heel moeilijk hebt financieel gesproken. De sleutel zit er niet in van heb je het goed of heb je het slecht. Heb je het over die boom van kennis van goed en kwaad. Maar heb je het over van welke bron bepaalt jouw leven. De hand van God op jouw leven bepaalt hoe je met je omstandigheden omgaat. Wat doet rijkdom met jou? Zowel positief als negatief. Als je veel hebt, wat doet het met je? Het kan je heel makkelijk van God aftrekken. Gebeurt zo vaak. Als je weinig hebt, idem dito. Kan het je van God aftrekken, maar dat kan je ook naar God toe leiden. Nou, dat is wat er in Filippenzen hoofdstuk 4 zo mooi staat. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Nou, vanmorgen wil ik ook met u kijken naar het principe van tiende. Tiende hebben we het vaak over gehad. Tiende hoor je ook vaak in gemeenten terugkomen. Een ander woord voor tiende is vaste vrijwillige bijdrage, zoals we het hier ook in de gemeente noemen. Maar waar komt dat nou vandaan? Waar halen we dat woordje nou vandaan? Eerst iets grappigs wat ik laatst las, volgens mij One Way Dagnieuws. Daar staat dit. De meeste evangelische leiders geloven niet dat de Bijbel van christenen eist dat ze 10% van hun inkomen aan de kerk besteden. Van de ondervraagden zegt 42% te geloven dat het geven van tienden wel als eis wordt gesteld. Dus de meerderheid zegt niet, maar 42% zegt van het is wel een eis. De overgrote meerderheid geeft aan dat het geven van tienden een oud-testamentisch model is, maar ze benadrukken dat het Nieuw Testament christenen oproept, ze benadrukken dat het Nieuwe Testament christenen oproept om vrijgevig te zijn. Van de ondervraagden, en deze vond ik interessant, geeft 95% aan zelf tenminste 10% van het inkomen te besteden aan de kerk. Dus de leiders zelf, 95% die geloven in het principe van tiende, of die brengen het principe van tiende in elk geval in de praktijk. Volgens David Neff is alles wat je minder besteedt een onvriendelijke reactie tegenover God. En theoloog Kurt Fredrickson, die kennen we allemaal toch? Vroeger nog mee geknikkerd. Sluit zich aan bij de opmerking van Neff. En hij zegt van het natuurlijk gaat het erom hoe we alles aan God geven, ook onze tijd en geschenken. Maar ik heb zeker het gevoel dat de wijze waarop we ons geld uitgeven een heleboel zegt over wie we zijn als persoon. Dus ons uitgeefpatroon zegt iets over onszelf. Nou, en Frederickson die verwijst ook nog naar John Wesley, de oprichter van de methodistische beweging. En John Wesley die gaf meer weg dan hij ontving. En toch bleef zijn levensstandaard hetzelfde. Wesley gaf uiteindelijk ongeveer 90% van zijn geld weg. En hij leefde op de overige 10%. En John Walton, hoogleraar van het Oude Testament, hoopt dat christenen in plaats van na te denken over een strikte verplichting, ook verder denken dan het geven van tiende. Een rentmeesterschap wereldbeeld zou onze dankbaarheid jegens God als bron van onze goederen uiten. Dus wat hij er eigenlijk zegt van, joh, het gaat niet alleen om die tiende, maar het gaat erom dat we met elkaar bekijken dat wij de wereld in rentmeesterschap hebben ontvangen. Dus hoe we omgaan met deze wereld zegt iets over hoe we serieus we nemen dat God ons deze wereld heeft toevertrouwd. Dus een belangrijk punt vind ik dat. Nou, terwijl evangelische leiders tenminste 10% in de kerk besteden, geven evangelische christenen gemiddeld ongeveer 4% van hun inkomen. En onder alle christenen is het percentage nog lager, namelijk 2,43%. Ja, je zou je er maar mee bezighouden, hè, om het allemaal te onderzoeken en het allemaal te ontdekken. Maar dat is wel de realiteit. Heel veel leiders geloven erin, die geven het. In de goede gemeente is het dus ongeveer 4% die het doet en weer anderen die geven nog minder. Nou, hoe moet je daar naar kijken? En om daar een goed beeld van te krijgen, van hoe kijken we naar tiende, hoe gaan we daar ook hier in de gemeente mee om, beginnen we even met van wat zegt het Oude Testament erover. En een van de dingen is dat het belangrijk is dat je onthoudt dat het principe van offeren, want het eerste wat mensen altijd zeggen rondom tiende is van, ach, dat is oud-testamentisch, dat is wettisch, dus daar hoeven we helemaal niks mee. Nou, het principe van offeren is veel ouder dan de wet van Mozes. Kain en Abel, dat waren de eerste die uit het paradijs leefden in de wereld zoals we nu leven, en die waren de eerste die offerden. Offeren is wat dat betreft gelijk begonnen na de zondeval. Zou je kunnen zeggen van, ja, zie, dus het is een gevolg van de zondeval, dus laten we er maar mee breken. Ja, zou je kunnen zeggen. Er staat trouwens nergens dat het van Kaan en Abel geëist werd, maar het was een natuurlijke reactie op God. Noach die gaat als eerste offeren nadat hij de ark heeft verlaten. Hij heeft redding ontvangen en daarvanuit heeft hij overleefd. En zodra hij uit de ark komt, geeft hij een offer. Nou, en vervolgens komt daar Mozes en die begint te spreken over tiende. En dat staat op verschillende plekken en ik wil ook naar een aantal kijken. Sommige mensen zeggen zelfs, als ze kijken naar wat Mozes beschrijft, dat we niet 10%, dan moet je niet schrikken, want ik ga hier niet onderwijzen, maar dat je 30% van je inkomsten zelfs zou kunnen weggeven, volgens de oud-testamentische principe. Want er waren drie tienden, er waren eerst de tienden voor de levieten. Laten we daar eens naar gaan kijken. Genesis, Exodus, Leviticus. Leviticus 27. En dan staat er in vers 30. Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor de Heer bestemd. Dus van je opbrengst van het land is het als een heilige gave voor de Heer bestemd. Dan gaan we naar Numeri hoofdstuk 18. En daar zie je een heel hoofdstuk over wat er met de tienden gedaan werd. En dan staat er onder andere in Numeri 18 vers 8. De Heer zei verder tegen Aaron, hierbij vertrouw ik de geschenken die mij gebracht worden aan jou toe. Alle heilige gaven die de Israëlieten mij brengen, geef ik aan jou en je zonen. Ze zijn voor jullie bestemd, jullie hebben daarvoor altijd recht op. Wat daar gebeurde, de tienden waren voor de tempeldienst. Dus voor het draaiende houden van de tempeldienst. Maar dat waren niet de enige tienden. Als je gaat naar Deuteronomium, hoofdstuk 12. Dan staat er dit, maar straks steekt u de Jordaan over om in het land dat de Heer u in eigendom geeft te vestigen. En als hij u eenmaal vrede heeft gegeven door u te verlossen van de vijanden die u omringen en u leeft er ongestoord, dan mag u zich alleen maar naar de ene plaats begeven die de Heer uw God zal uitkiezen om in zijn naam te laten wonen. Ga daar met alles wat u er moet afdragen heen. De dieren voor uw brandoffers en vredeoffers, uw tienden en andere heffingen en de bijzondere offers die u ten nakoming van een gelofte aan de Heer brengt. En vier dan feest ten overstaan van de Heer, samen met uw zonen en dochters, uw slaven en uw slavinnen en de levieten bij u in de stad, die immers geen grondgebied hebben zoals u. Dat waren offers die werden gebruikt voor een feest. En als je dan, je kunt helemaal doorlezen tot en met vers 18, maar dan staat één keer in de drie jaar, staat dat geloof ik, dan wordt er een tiende gebracht om samen een groot feest te vieren. Dat is ook een leuk idee. Als gemeente, één keer in het jaar, gewoon echt een feest voor ons allemaal. Het was ook geen klein feestje trouwens, het was een feestje van een paar dagen. Waar ze gewoon heerlijk met elkaar gingen genieten van alles wat God hun had gegeven. Nou, en als je dan ook nog naar Deuteronomium 14 gaat, dan zie je vers 28 en 29. Elk derde jaar, dus hier stond het derde jaar, excuses, moet u het tiende deel van de opbrengst in zijn geheel afstaan en opstaan in de stad. De levieten die geen grond bezitten, zoals u en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen, mogen daarvan dan nemen zoveel als ze nodig hebben. De Heer uw God zal erom zegenen, zal u er om zegenen in alles wat u onderneemt. Dus hier staat wel een belofte. Als je dit principe hanteert, als je dit principe omarmt, zal de Heer je zegenen. En dat staat heel veel in het Oude Testament, dat bij het geven van tiende, dat daar wel de belofte van God zit, dat hij jou terug zal zegenen. Dat hij jou zal tonen, dat hij voor jou zal zorgen. En dit zijn dus eigenlijk de tienden voor de armen. Dus je hebt tienden voor de tempeldienst, je hebt tienden voor een feest met elkaar, en je hebt tienden voor de armen. En die dingen samen, die werden gebruikt. Nou, sommige mensen die zeggen van, voor alle drie, dat gebeurde allemaal van die tienden. En andere Bijbelleraren die interpreteren dat er letterlijk 30% gegeven werd. Maakt eigenlijk nu voor ons niet zo heel veel uit. Het gaat er nu even om dat we zien wat er in de Bijbel over gezegd werd. We gaan nog naar één tekst kijken. Want in Gods ogen en ook in het Oude Testament gaat het niet alleen om de wettische tienden, maar gaat het ook om een hart. Leviticus hoofdstuk 19. Heel bekend gedeelte misschien wel voor sommigen. Er staat er in vers 9. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En daar maakte, Rut, hè? Ja, Rut maakte daar zo'n mooi gebruik van. Want dan lieten ze expres wat liggen, zodat de mensen daarvan konden eten. Raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Eigenlijk de rode draad is: God onderwijst zijn volk een principe. Je bent met elkaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de tempel. Je bent daarvanuit ook verantwoordelijk voor het zorgdragen voor de armen. En daarvanuit ben je ook, met elkaar krijg je de oproep om een levensstijl te hebben waarin je niet alles wat je hebt vastgrijpt en afbakent. Dit is van mij. Dat is in essentie de macht van Mammon, maar daar kom ik later op terug. Maar dat je een houding hebt van geven. Dat je een houding hebt van: alles wat ik heb, heb ik van de Heer. En daarmee mag ik anderen zegen en mag ik tot zegen zijn. Nou, als je dan naar die verschillende dingen kijkt, en ik ga ze zo nog even helder voor u op een rijtje zetten, is het zo dat de tiende werd niet beschouwd als een vrijwillige gave. Er zijn wel vrijwillige gaven in het Oude Testament, voor bijvoorbeeld de tabernakel en voor de tempel werd er opgeroepen van: iedereen mag geven zoals zijn hart hem brengt. Maar de tiende was in die zin iets van iets vrijwillig was. Dat is gewoon iets van, dat is in, ik hoorde laatst van een voorganger die een beetje moeite had met het principe van tiende. En die vond het toch een lastig ding. En die was met een andere bevriende voorganger uit eten. En daar hadden ze er samen over gepraat. Over van: nou, hoe moet je nou kijken naar tiende? En ze zaten in een hotel. Voor mij was het Van der Valk Hotel. Dus laten we er een Van der Valk Hotel van maken. En hebben ze met elkaar gegeten. En nadat ze daar gegeten hadden, stond die voorganger, die wel geloofde in het principe van tiende, stond op en zei: kom, we gaan weg. En die andere voorganger die zegt van: ja, hallo, we moeten nog betalen. Ja, dat gaan we doen. En die liep weg. En die ging naar, ze liepen de deur uit. En dit is echt gebeurd, want ik ken die personen. Die gingen de deur uit en die gingen naar een restaurant aan de overkant. En die zei: ja, maar we hebben daar toch niet gegeten? En toen zei die andere voorganger: precies. Dus daar waar je eet, daar moet je toch ook betalen? Doen we aan alle kanten. Maar binnen het lichaam van Christus zeggen we allemaal: het moet allemaal gratis en voor niks enzovoort. Nou, dat was voor deze jongen in elk geval een eye-opener of een andere gedachte. Maar als je gewoon even weer teruggaat naar het Oude Testament, werd dat in elk geval op die manier heel simpel onderwezen. Het principe van tiende is gewoon omdat je met elkaar verantwoordelijkheid hebt. Zonder tiende is er geen tempel. Vandaar dat er ook in Maleachi staat dat Jezus, of nee, dat God op een gegeven moment zegt: waarom berooft u mij hiermee door niet meer de tienden te geven? Dus het stukje stoppen met tienden is in de ogen van God, in het Oude Testament althans, verbonden met een verantwoordelijkheid die het volk met elkaar heeft om ervoor te zorgen dat de tempel, de gemeenschap waar mensen God ontmoeten, dat die kon bestaan. En het was niet in vraag. Sommige mensen deden het niet. Maar als je op verschillende plekken in het Oude Testament kijkt, dat elke keer als er een opleving was, als er een opwekking was, als de wetten van God weer in ere werden hersteld, was het altijd verbonden nadat ook de tienden weer werden hersteld. En doordat de tienden weer werden gegeven, kon ook de gemeente, of in die tijd de tempel, weer functioneren zoals God dat bedoeld had. Nou, naast het vereiste geven, zei ik net ook al, vroeg God zijn volk ook om royaal te zijn tegenover de armen. Dat liet ik jullie net ook al zien en dat werd ook wel almoezen genoemd. Heb ik hier ook wel eens vaker uitgelegd. Als Jezus zegt, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet, gaat het daarover. Gaat het over geven aan de armen. En de Bijbel die zegt, heel mooi, ik lees hem nu even niet voor, maar als je het interessant vindt, in Deuteronomium 5, vers 7, 8 en 6 en tot en met 10 geloof ik. Daar staat een belofte van als je op deze manier een houding hebt dat je geeft aan de armen, dan staat er dat als je die vrijgevigheid in de praktijk brengt, dan zul je als volk en persoonlijk gezegend worden. In de Bijbel staat nergens een tekst over dat God gierigheid zegent. Zowel niet in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament. Nergens. In de Bijbel staat altijd dat geven verbonden is met lijken op God zelf. En dat daarvan uit, als je dat doet, dat je dan ook toont dat je beseft dat God voor jou zorgt. En dat hij daarvan uit ook zegent. Nou, dus naast de almoezen heb je ook vrijwillige offers, noemde ik net ook al. Bijvoorbeeld in Exodus 25, dan roept God de Israëlieten op om een offer te brengen. En iedereen wie hem ertoe dringt, die mag het doen. En op een gegeven moment zie je dat zowel bij Mozes als ook later bij David, dat ze tegen het volk moesten zeggen, homa, stop maar, we hebben meer dan genoeg. En het hart van de mensen werd ertoe gedrongen. Nou, dus je hebt de tienden. Je hebt almoezen, dat is wat je geeft aan de armen. Je hebt offers voor specifieke dingen. En dan heb je ook nog een principe van de eerstelingen. Vind ik op zich ook wel een heel mooi principe. Laten we die eens bekijken, Numeri, hoofdstuk 18. En dan staat er in vers 13. De eerste opbrengst van hun land die ze aan de Heer geven is voor jou. Iedereen mag in je familie die rein is ervan eten. En dat is opnieuw voor Aaron. Dat zijn de eerstelingen. Dat is opnieuw voor de Levieten. En dat is als je meerdere teksten erover ziet, dan is het verschil. Hebben wij hier. Ik heb deze doos met. Wat zit erin? Tissues gekregen. Dan pak ik mijn eerste tissue, dat is mijn eersteling. Ik heb dit ding net gekregen. Mijn eerste tissue, mijn eerste iets nieuws, dat is mijn eersteling. En een principe die hier in het Oude Testament een aantal keren onderwezen wordt. En ik weet ook van mensen die dat. Christenen die dat doen en die er ook ervaren dat God het zegent. Dat bij wijze van spreken, als je een loonsverhoging hebt of je hebt in één keer iets nieuws. Een nieuwe bron van inkomsten. Het eerste wat je daarvan krijgt, heilig je en zet je aan de kant van God. Dus met het eerste zakdoekje snuit je niet je neus, maar die leg je bij de offeranden. En het tweede en de rest ga je heerlijk van genieten. Nou, dan op een gegeven moment heb je dus 10 zakdoekjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En als ik daar dan één van weggeef, dat is het principe van tiende. Dus eerstelingen is het eerste wat je ontvangt, wat je weggeeft. En het principe van tiende is van alles wat je hebt. In dit geval zijn er 9 zakdoekjes. Geef ik 1 weg. Daar mogen de levieten hun neus mee snuiten. En met de rest mag ik zelf mijn neus snuiten. Dat is toch fantastisch? Die mag je allemaal zelf houden. Dat is in essentie het principe van tiende. Je hebt het allemaal van God gekregen. En je geeft 1 weg voor de levieten. En de rest mag je zelf je eigen neus mee snuiten. Dus je mag 90% mag je houden. Nou wil ik even met jullie een moment nemen om te kijken van oké, hoe gaan we nou om met deze dingen vanuit het Oude Testament en hoe kijk je daarna naar het Nieuwe Testament? De invloed van het kruis op oud-testamentische waarheden. Dus het gaat niet alleen over tiende, maar het gaat in zijn geheel over hoe wij soms kunnen denken. Want wij kunnen soms heel makkelijk het kruis gebruiken als een goede smoes om bepaalde zaken aan de kant te schuiven. Dan zeggen we heel snel, ik leef in het Nieuwe Testament, ik leef nu onder de genade. En eigenlijk gebruiken we dat als een excuus dat wij maar mogen leven zoals we het zelf willen. En dat we zelf bepalen wat we wel goed vinden en niet goed vinden. Want het is toch allemaal onder het kruis, het is allemaal genade, enzovoort, enzovoort. Nou, laten we het kruis hier eens neerzetten. En dan zetten we aan de linkerkant het Oude Testament. En aan de rechterkant zetten we het Nieuwe Testament. En dan gaan we eens kijken van hoe komen waarheden binnen. Laten we eens kijken naar een eerste waarheid. En hoe gaan ze doorheen? Nou, sommige waarheden gaan erin. En gaan er onveranderd doorheen. De pijl is even dik en het verandert gewoon niet. Er zijn vele voorbeelden te bedenken, maar ik noem voor vanmorgen bijvoorbeeld zorgen voor de weduwe en de wezen. In het Nieuwe Testament, en Jacobus lezen we daarover, in een tekst die ik net al aan jullie heb voorgelezen, in het Oude Testament worden we ook opgeroepen om te zorgen voor weduwe en wezen. Het kruis heeft daar niets aan veranderd. Nou, een andere waarheid. Het kan zijn, het komt op het kruis af, maar als het dan het kruis eruit gaat, wordt hij veel groter. En een voorbeeld is bijvoorbeeld overspel. In het Oude Testament werd onderwezen eigenlijk een uiterlijke heiligheid. Dan werd je alleen maar aangesproken als je daadwerkelijk de daad van overspel had gepleegd. Maar Jezus zegt in Matthäus, zegt hij in hoofdstuk 5 of 6, volgens mij is hoofdstuk 5, dat hij zegt van, er is wat tegen u gezegd dat je geen overspel mag plegen, maar ik zeg u, als je alleen al naar een vrouw kijkt en haar begeert in je denken, dan heb je in feite al overspel gepleegd. Dus dan pakt Jezus een waarheid uit het Oude Testament en door het kruis, door wat hij is komen doen, wordt het zelfs versterkt. En op zich logisch, want het kruis heeft ervoor gezorgd dat wij bewogen van uiterlijke heiligheid naar innerlijke heiligheid. Ik zeg u ook, En dan krijg je de volgende. En die komt erin en die komt er weer klein uit. Bijvoorbeeld eetregels. In het Oude Testament heb je heel veel eetregels. Over wat je wel mag eten en wat je niet mag eten. Op een gegeven moment is er een gigantische vergadering waar je van kunt lezen in Handelingen hoofdstuk 15, waar er diep gediscussieerd werd van over hoe moet je daar nou mee omgaan. En uiteindelijk schrijven de apostelen voor de heidenen, schrijven ze het volgende advies uit voor jongens, wij adviseren jullie om je te onthouden van vlees wat letterlijk aan afgoden geofferd is. En voor de rest geven we je ruimte om daar je eigen weg in te vinden. Romeinen 13 en in 1 Korinthe. Volgens mij 14 of 15, daar schrijft Paulus er ook over. Van jongens, wees elkaar op dat gebied niet tot aanstoot. Als er één, bij wijze van spreken, gelooft dat je een wijntje wel mag drinken, en de ander gelooft dat je een wijntje niet mag drinken, dat zijn dan gebieden waarin de ruimte is voor verschil. Nou, zo waren de eetregels in het Oude Testament heel streng, en in het Nieuwe Testament is het in elk geval, zeggen ze ook niet dat je alles maar mag eten, maar wordt het een beetje kleiner. Nou, en de laatste, en je zou trouwens, ik zou er eigenlijk nog wel een vijfde pijl bij kunnen zetten, want sommige waarheden veranderen. Jezus zegt oog om oog. Of in het Oude Testament staat oog om oog. Maar ik zeg u, keer je vijand de wang toe. Dus dat is iets totaal anders. Dus daar verandert hij in waarheid. Dat kan ook voorkomen. Maar er zijn ook waarheden die gewoon stoppen bij het kruis. En dat is met name dierenoffers. Want waarom stopt dat bij het kruis? We hoeven geen dierenoffers meer te brengen. Omdat Jezus het offer voor ons is, eens en voor altijd. Nou, waar ik je even wakker voor wil maken, is dat het dus in elk geval niet zo simpel is dat we maar kunnen zeggen van nou, een nieuwe testament, oh, dat is oud-testamentisch. Nou, alles wat oud-testamentisch is, schuiven we maar aan de kant. Nee, zo werkt het niet. Je moet gaan kijken, wat zegt het Nieuwe Testament over het Oude Testament, om te kunnen gaan met oud-testamentische waarheden. Dat is het principe. En eigenlijk zou je een regel kunnen hanteren als het Nieuwe Testament niet specifiek iets over zegt, dan is het gewoon onveranderd. Er staat nergens van in het Oude Testament, ik heb wel tegen u gezegd dat u voor weduwen en wezen moest zorgen, maar nu zeg ik dat u dat nog meer moet doen of nog minder moet doen of wat dan ook. Nee, dat gaat er gewoon doorheen. Dat is gewoon een waarheid die er gewoon onveranderd doorheen gaat. Maar die andere voorbeelden die ik noem, dan zijn er specifiek apostelen in het Nieuwe Testament of Jezus in het Nieuwe Testament die iets zegt uit het Oude Testament en daarvanuit wordt iets geopenbaard van hoe je nu in het Nieuwe Testament naar mag kijken. Nou, hoe zit het dan met geven, of hoe zit het nou met het principe van tiende in het Nieuwe Testament? Een aantal dingen die ik in het Nieuwe Testament zie, is op een gegeven moment zegt Jezus tegen de Farizeeërs, van jongens, jullie komen hier wel om je tienden te geven, maar ik zeg tegen u, als je bij het altaar komt en je hebt nog iets tegen je broeder of zuster, los dat eerst op, voordat je hier heel braaf je tienden komt geven en aan de buitenkant doet alsof je alles doet wat van je gevraagd wordt. Jezus zegt daarmee niet dat het tienden geven fout was, maar hij zegt ook tienden geven moet in goed perspectief. En wat ik met name zie in het Nieuwe Testament rondom geven, in bepaalde opzichten zou je bijna kunnen zeggen, net als dat stukje van overspel, wordt het nog veel heftiger. Want de nieuwtestamentische gemeente legde al hun bezittingen aan de voeten van de apostelen. En ze zeiden, we hebben alles gemeenschappelijk. Maar de essentiële vernieuwing in het Nieuwe Testament is dat het niet meer alleen iets wettigs is, maar van het Nieuwe Testament iets gevraagd wordt dat Jezus ook zegt, het is beter te geven dan te ontvangen. Jezus zelf zegt, ik heb mijn leven gegeven. De Hemelse Vader zegt, al zo lief had ik de wereld, liefde. We hadden vanmorgen in de zang niets, hadden we het over liefde. En dat is zo'n drijfveer van het Nieuwe Testament. Dat ik mijn enig geboren zoon gegeven heb. Dus achtergeven hoort een bron te zitten, hoort een passie te zitten, hoort een overtuiging te zitten. En dat vind ik zelf een hele belangrijke waarheid, ook om in de gemeente te hanteren. In de afgelopen weken heb ik voldoende onderwijs gegeven uit het Nieuwe Testament over van welke houding dan niet nieuwtestamentisch mag zijn. Maar ik zie nergens dat in het Nieuwe Testament de tienden helemaal aan de kant geschoven worden. Ik zie ook niet dat het nodig is dat wij dat hier wettisch hanteren. Maar laat ik het maar gewoon bij mijzelf houden, persoonlijk. En ik laat aan jou en aan jullie vrij wat je ervan wil denken. Persoonlijk ben ik overtuigd dat het principe van tienden een goddelijk principe is, die ervoor zorgt dat als ik het in mijn leven hanteer, dat ik daarmee aan God toon dat ik erken dat ik alles van hem heb. En door dat te doen weet ik ook dat die andere 90% ook onder zijn bescherming zitten. Zo heb ik het eigenlijk al zo lang als ik inkomsten kreeg in mijn leven, heb ik dit gehanteerd, altijd al. En daarvan heb ik ook altijd gezien dat God voor me zorgt. Is het makkelijk geweest? Nee. Heel vaak vind ik het erg naar om het te kunnen doen. Omdat je naar het bedrag krijgt, wat je dan invult en wat je dan moet geven. En je denkt, oh, daar zou ik ook dit mee kunnen doen. Of daar zou ik ook dat kunnen doen. Als ik de tienden die ik door de jaren, door mijn hele leven heen heb gegeven, bij elkaar op zou tellen. En ik had het allemaal op een spaarrekening voor mezelf gezet. Dan had ik daar een hele dikke auto van kunnen kopen. En ik heb toch een hele mooie dikke auto. Maar bij wijze van spreken. En tegelijkertijd weet ik van, ja, zo kan ik er naar kijken. Dan had ik. Maar dat zegt dus over iets, waar wil ik voor zorgen? Het zegt iets in essentie over mijn hart. En daarom is het mijn principe, mijn uitgangspunt, is dat voor mij gaan de tienden als eerste de deur uit. Als ik inkomsten krijg, dan gaat dat als eerste, niet als laatste. Ik ga niet eerst daaraan geven en eerst daaraan en eerst daaraan en eerst daaraan, zodat ik mijn leven zeker stel en uiteindelijk geef ik ook nog mijn tienden. Voor mij vind ik het principe van tienden dusdanig belangrijk en zie ik ook dat het iets is vanuit de Bijbel waar ik zelf me mee kan verbinden, wat ook heel praktisch is. Door dat te hanteren in mijn leven geef ik erkenning aan de hemel dat God op de eerste plaats staat. Voor mij gaat het daarom ook in de eerste plaats niet eens om wat de kerk met mijn tienden doet. Maar gaat het in de eerste plaats omdat ik mijn tienden geef en dat ik een gevende houding heb. Want naast het geven van tienden, plannen, wel bewust, ook Petra en ik samen, hoe offeren we, waar geven we aan, en andere instanties enzovoort. En dat doen we vanuit niet een wet, maar dat doen we vanuit een overtuiging. Ik moet geen tienden geven, ik wil tienden geven. Ik moet niet offeren, maar ik wil offeren. Ik moet niet vrijgevig zijn, ik wil vrijgevig zijn. Lukt het mij altijd om vrijgevig te zijn? Nee. Vind ik het altijd makkelijk om vrijgevig te zijn? Nee. Vind ik het altijd leuk om vrijgevig te zijn? Nee. Ga ik ook niet vroom over doen? Zou ik het soms leuk hebben gevonden dat ik dat geld zelf had gehouden? Als ik kijk, als ik alles bij elkaar optel wat ik door de jaren heen heb gegeven, dan denk ik echt van, nou, dat had wel even mijn hypotheek een stuk kunnen verlagen. Dat was toch wel handig geweest. Dat is mijn mens, dat is mijn vlees. Er is ook niks mis mee. Ik mag mijn vlees onder ogen kijken. En tegelijkertijd vanuit mijn overgegeven Jezus aan leven aan Jezus. Vanuit het besef dat ik zijn kind ben. En dat het niet gaat om wat ik wil en wat ik voel en wat ik leuk vind. Maar dat het uiteindelijk gaat om van ik wil gehoorzaam zijn aan wat de Bijbel mij leert. En omdat ik weet dat zelfs in het Oude Testament God zegt, onder andere in Deuteronomium 8 vers 1. Deze principes geef ik u opdat gij leeft en omdat het u wel gaat. Dat als God principes leert in de Bijbel, dan geloof ik dat het daardoor uiteindelijk een zegen van God op mijn leven komt. En ik durf het om te draaien. Ik geloof dat als ik in de afgelopen 10 jaar, of 15 jaar, weet ik voor hoe lang, geen tienden had gegeven, dan geloof ik dat de zegen van God op mijn leven niet zo zou zijn zoals nu. God heeft altijd voor me gezorgd en God heeft altijd voorzien. Soms moet je even zijn nog leven, soms moet je net als Paulus zeggen van in voor of in tegenspoed, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, maar door de jaren heen weet ik, God zorgt voor mij. En door hem te eren met mijn eerstelingen, want dat staat in Spreuken 3 vers 9 en 10 staat, eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. In andere vertaling staat, met de eerstelingen van uw oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn. Er staat opnieuw een belofte dat God voor me zal zorgen, maar ik doe het niet om die belofte, maar ik doe het met dat eerste zinnetje. Eer de Heer met al je rijkdom. De Bijbel staat bomvol van voorbeelden dat hoe jij omgaat met jouw rijkdommen, dat dat iets zegt over jouw aanbidding aan God. Daar is gewoon een onlosmakelijke link, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Nou, waaraan mag ik geven? Zelf, opnieuw persoonlijk, geloof ik dat je mag geven aan datgene waar je ook leven van ontvangt. Ik geloof dat, hè, dat voorbeeldje van als ik eet bij Van der Valk, dan ga ik niet betalen bij, noem eens een ander hotel, bij Spoorzicht. Maar dan, waar je van eet, daar geef je ook aan. Tegelijkertijd geloof ik ook dat er in het Nieuwe Testament voldoende ruimte is dat het in essentie gaat omdat je mag geven aan de uitbreiding van het evangelie van het koninkrijk. Dus zelf hanteer ik, en ik geloof, wij als oudsten adviseren dat ook altijd, dat je je tienden geeft aan de gemeente waar je naartoe gaat en dat je je overige offers en andere gaven geeft aan andere organisaties. Tegelijkertijd gaan wij niet rond. We hebben hier wel eens mensen gehad die hebben gezegd van nou, wij hebben echt een verbondenheid met die organisatie. Wij geloven daarin dat God er ons spreekt, dat wij daar onze tienden aan geven. Vinden jullie het oké dat wij hier lid worden en toch geven wij geen tienden? Maar we geven daaraan, want dat deden we al en dat is ons hart. Nou, dat doen wij als oudste niet van nee, joh, je mag geen lid worden, want het hoort niet zo. Absoluut niet. Want het gaat om een hart, het gaat om een houding. Een laatste opmerking is rondom het geven. Maar is het nou aangeven of is het ingeven? En dat vond ik wel een heel leuk idee. Bij wijze van spreken is dit de gemeente. En dan geef jij, het is wel heel klein weer, maar ja, het is wel een leuk bakje voor vandaag. Ik geef aan de gemeente. Dan ben je er nog, sta jij er buiten en je geeft ergens aan. Dan gaan we het doen, ik weet niet of het lukt. Maar het is wat anders als ik erin zit. Kunnen ze zich voorstellen dat ik in dit bakje zit? Even net doen alsof, Lodewijk zit in het bakje. En ik geef in het bakje, geef ik ook aan het bakje. Dan is dat in elk geval een heel andere beleving. En mijn verlangen is dat als we hierover spreken, dat we met elkaar geven aan dit huis. Aan wat God hier wil doen. Gaat het hier altijd perfect? Nee. Hebben we het hier altijd goed voor elkaar? Ook niet. Zijn we als leiders of als mensen met elkaar perfect? Nee, ook niet. Maar toch, we zijn een gezin met elkaar. En als wij hier oproepen om te geven en ook dit principe handen en voeten te geven, dan hoop ik, dan bid ik, dan verlang ik ernaar dat u dat doet vanuit een hartsgesteldheid om te geven binnen dit huis. En niet op afstand van nou, ik geef ook wat aan jou. Maar we zijn met elkaar verantwoordelijk. Sommige mensen doen het nog heel moeilijk over, moet je dan geven van je bruto inkomsten of moet je dan geven van je netto inkomsten. Nou, ik ken mensen die het van hun bruto inkomsten doen en die zijn rijkelijk gezegend en genieten ervan. Ik ken andere mensen die het van hun netto inkomsten doen. Eigenlijk maakt mij dat allemaal niet zo heel veel uit. Het is iets tussen jou en God wat je hiermee wil doen. Persoonlijk geloof ik wel dat het in principe is waar je iets mee moet doen. Zelf kan ik heel veel voorbeelden vertellen van eigenlijk het begin al. Of het nou altijd 10% was. Het is zelfs een keer gebeurd dat God van me vroeg dat alles wat ik op dat moment nog had, dat ik dat weggaf. En toen aan het eind van de dag gaf God me ook weer wat terug, zodat ik toch nog weer verder kon. Dus het gaat erom dat je met God leeft en herkent alles is van u. En wat wilt u dat ik doe met wat ik heb? Daar gaat het mij in essentie om. En zo wil ik afsluiten met een gedachte, wat in zekere zin ook weer een voorzetje is voor waar we het volgende week over gaan hebben. Theo's of succes, laten we daar nog een keer heen gaan. Iets wat ik zelf al nooit had ontdekt. En het is tot mijn ontdekking gekomen door Piet Ravensberger. Toen ik het een paar weken geleden over Mammon had, kwam Piet naar me toe. En die vertelde mij dit. En er staat dus dit, hè, van niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de Mammon. Nou, in mijn beleving tot twee weken geleden dacht ik altijd, Mammon is geld en is bezittingen en dat stukje alleen. Maar Piet die kwam naar me toe en die zei tegen mij, ja, ik had een bevriende dominee. En die had ik hier tegen mij gezegd van, dat woordje Amon, of Mammon komt van het woordje Amon. Of Aman geloof ik, een Hebreeuws woordje, waar ook het woordje Amen vandaan komt. En dat heeft dezelfde wortel. En Amen en Mammon, Aman, dat heeft alles te maken met vaststellen, zekerstellen, zekerheden inbouwen. Als wij aan het eind van een gebed zeggen van Amen, dan zeggen we het zal waar en zeker zijn. Wat ik net gebeden heb, wordt vastgesteld. Dus als we zeggen in Jezus naam Amen, dan zeggen we dit bidden we in Jezus naam en dit is op dit moment vastgesteld, zekergesteld. Dus dat is het goede gebruik van het woordje Amen. En Jezus wordt in Openbaring hoofdstuk 3 ook de Amen genoemd. Maar Mammon betekent dus eigenlijk ook vaststellen, zekerstellen, eigen zekerheden inbouwen. En daarin zegt Jezus dus iets heel bijzonders. Je kunt niet en God dienen en Mammon. Want of jij stelt zelf alles zeker, of je vertrouwt erop dat God alles zeker stelt. En toen ik dat begon in te zien, begreep ik ook veel beter wat er daarna in de context staat. Want daarna wordt er gesproken van, maar maak je zorgen over morgen en over wat je aan hebt en over dit. En dat jouw hemelse Vader zorgt. zorgt voor je. En het maakte voor mij nog weer helderder dat het gewoon waar is. Je kunt heel veel geld hebben en toch niet onder mammon zitten. En je kunt heel weinig geld hebben en toch onder mammon zitten. Of je kunt heel weinig geld hebben en niet onder mammon zitten. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want mammon heeft niet te maken met hoeveel je hebt en heeft ook niet te maken met het stinkende geld. De Bijbel zegt in Matthäus, in 1 Timotheus zo succes, dat de wortel van alle kwaad is niet geld, maar is geldzucht. Is een neiging om middelen en geld te gebruiken om jouw leven zeker te stellen. En de macht van mammon, en als je daar aan verbonden bent, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wel eens vaak onder gekropen. En we hebben allemaal die neiging, want het is een macht. Het is een manier van denken die door de zondeval over deze wereld is gekomen. En het is een manier van denken die zegt, jij moet bepalen, jij moet zekerstellen, jij moet verzekeringen inbouwen, jij moet enzovoort, 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 om te kunnen overleven. En daarvan zegt Jezus dit, je kunt niet twee heren dienen, en mammon of God. Deze dominee die dit tegen Piet Ravensberg had gezegd, die had hij vanuit het woordje bedacht, de amenisering van de samenleving. En dat wij in een samenleving leven waarin wij alles willen ameniseren, alles willen vaststellen. Terwijl Gods woord ons leert, hij stelt alles vast. Dus de essentie van ook deze weken van onderwijs. En de essentie van dat wij hierover spreken, het principe van tiende. En ik geloof dat God zelfs tot ons zegt, in deze fase waarin we ook als gemeente zitten. Wie bepaalt onze toekomst? Mammon of de Amen, Jezus Christus? Paulus zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dan heeft hij het over Jezus Christus. Zo wil ik een mens zijn, zo wil ik een gemeente zijn, zo wil ik een bediening zijn. Die zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En wil ik breken met Mammon en wil ik Amen omarmen. En dat doe ik regelmatig. En daar wil ik ook in de komende weken op een andere manier nog wel eens over verder praten. Maar ik bid dit ook dagelijks. Wij als oudsten hebben het ook recent gedaan. We hebben gezegd van wij willen geen mammon in ons denken hebben. Dat wij allemaal zekerheden instellen. Zodat onze visie bereikt wordt door... Het is meer dan alleen geld. De invloed van mammon is van je moet meer onderwijs, meer dit, meer zus, meer zo. Allerlei dingen die op zich niet verkeerd zijn. Maar uit eigen kracht zorg dragen voor wat God eigenlijk heeft gezegd. Dat hij wil bepalen. Dat is de macht van mammon. En daar moeten we vanaf. Heer, dank u wel voor de waarheden van uw woord. Dank u wel dat we soms zondagen mogen hebben waarin we gewoon heerlijk genieten van leven en de getuigenissen. Heer, van dopelingen. Heer, en dat we soms even onderwezen mogen worden. Dank u wel voor de rijkdom en de rijkdommen van uw woord. Dank u wel dat uw woord ons uitnodigt om ook met onze financiën om te gaan zoals u dat bedoeld heeft. En ik geloof dat de essentie opnieuw samen te vatten is in wat u zelf zegt. Je kunt geen twee heren dienen. Wat is de bron van hoe jij omgaat met wat jij hebt? Wat is de bron van hoe jij jouw leven indeelt? Is dat mammon? Zekerstellen, je eigen stukje. Zekerstellen omdat anders jij bang bent om niet te kunnen overleven. Kenmerkend van verkeerde bronnen is altijd dat er een wortel van angst in zit. Of kom je op die plek en durf je op die plek te komen, dat je tegen Jezus zegt van Heer Jezus, ik wil niet aan mammon denken, ik wil niet mammon volgen, maar ik wil amen volgen. Ik wil tegen u zeggen Jezus, opnieuw, haal mammon uit mijn leven. Het is niet één bekeringsmoment. Ik geloof dat dit gebieden zijn waarin wij dagelijks mogen leven en mogen vragen. Ik heb liever niet dat je vanmorgen naar aanleiding van deze preek in één keer zegt van nou, ik breek met mammon, amen, nu. Ik heb liever dat je zegt van Heer, wilt u mij openbaren hoe mammon in mijn leven werkt? En of die werkt en waar die werkt? Wilt u mij dat leren in de komende tijd? Ik hoop dat je op zo'n manier ermee om durft te gaan. Dat je aan Jezus gaat vragen, help mij dat u meer de amen in mijn leven wordt. En dat mammon uit eigen kracht vaststellen, zekerstellen, dat niet de bron van mijn leven is, maar dat u de bron van mijn leven bent. En ik wil ook vragen voor mensen die hier in de gemeente misschien nieuw zijn met het principe van tiende. Mensen die misschien nog nooit tiende hebben gegeven of mensen die het wel gedaan hebben en ermee gestopt zijn. Ik wil vragen of daar waar nodig u ook dat principe in hun leven nieuw leven wil inblazen. Heer, soms zijn er omstandigheden waardoor het soms heel spannend is geweest om dit te doen. En ik wil ook daarin geen wettisch iets op de gemeente leggen, maar ik wil vragen of u deze mensen wil helpen in de komende tijd. Heer, uw woord zegt van beproef mij toch hiermee. En dat als mensen dit principe in hun leven willen leren toepassen, dan bid ik dat ze daar, al is het misschien met kleine stapjes, stappen in zullen durven ondernemen, samen met u. En dat u aan gaat tonen dat dit een Bijbels principe is waar leven aan verbonden is. Niet vanuit een juk, maar juist vanuit uw leven. Heren, ik wil vragen of u daarin ook wonderen doet. Ik weet van meerdere mensen, ook in deze gemeente, die hier echt wonderen in hebben ervaren. Ik bid het mensen dat wij het met elkaar weer zullen durven. En dat we daarin ook gehoorzaam aan u zullen durven zijn. Zegen ons zo, ook als gemeente. En de komende tijd, de komende weken, als we bezig gaan met gemeente zijn vanuit de boom van leven. Dan wil ik u vragen of u daar ook uw zegen op geeft. Als we zo met elkaar naar huis gaan, als we hier over nadenken. Dan wil ik u vragen dat de genade van Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. In Jezus' naam. Amen.